Gemeente, ik deel u mee dat met ingang van vanmiddag de zondagsschool weer zal bijeenkomen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 138 en daarvan vers 3, Psalm 138, het derde vers, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Wij zullen nu eerst weer luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen opnieuw in het boek der Handelingen, in dat gedeelte van de Handelingen waar ons de tweede zendingsreis van Paulus beschreven wordt, dat is Handelingen 16. Ik lees u de versen 1 tot en met 15 van dat hoofdstuk, Handelingen 16, vers 1 tot en met 15. En dan zingen we in aansluiting op de schriftlezing het laatste vers van Psalm 22, zij komen aan door goddelijk licht geleid. En hij kwam te Derbe en Lystre, en ziet, al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broeders te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land Galatië doorgereisd hadden, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe. En zij Mysië voorbijgereisd zijnde kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonische man staande die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelven het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons, Gemeente, in onze overdenking van dit schriftgedeelte, het 16e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, zijn wij toegekomen aan de geschiedenis van Lydia. We hebben daar vorige week zondag al met elkaar bij stilgestaan, bij de verse 13 en het eerste deel van vers 14, om het verband wat duidelijker voor ons te krijgen, wil ik u dat gedeelte nog een keer lezen. En dan is de tekst voor vanmorgen het tweede gedeelte van vers 14 en vers 15. Ik lees u dus eerst nog de stof van vorige week en dan aansluitend daarop de tekst voor vanmorgen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Het gaat in dat gedeelte dus over datgene wat Paulus deed. Hij sprak het woord, eerst samen met zijn reisgenoten, later, zoals blijkt, hij alleen, hij verkondigde het woord, het evangelie van de Heere Jezus Christus aan die vrouwen. Het gaat daar ook om datgene wat Lydia deed, want op die vrouw wordt bijzonder de aandacht gevestigd. En datgene wat zij deed wordt ons verteld in het woordje, zij hoorde ons. En nu gaat het vanmorgen over wat met name God deed, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd, en dan de vrucht van dat alles. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Wij gaan samen eerst Gods aangezicht zoeken in gebed. En dan deel ik u mee dat wij dankzegging en voorbeden zullen doen. Dankzegging voor en voorbeden tevens voor broeder Damis Vroegendewij, die gisteren per vliegtuig uit Italië kwam nadat hij daar in een ziekenhuis heeft gelegen en toen gisteravond met een ambulance getransporteerd is naar het ziekenhuis in Dirksland, waar hij moest worden opgenomen. De Heere heeft hem gespaard, maar hij heeft nog verdere medische behandeling nodig. Dankzegging willen we ook doen voor Ria Scheers, de schoondochter van zuster Verhagen, voor wie we een paar weken geleden voorbeden deden in verband met die ernstige operatie die ze moest ondergaan. Zij kon uit het ziekenhuis worden ontslagen. Voorbeden willen we doen voor zuster de weduwe Driessen Sprong, die al wekenlang ernstig ziek is en nu toch dicht bij de dood lijkt te zijn. Voorbeden ook voor zuster Jo den Boer, die ook al een tijd lang ernstig ziek is en die ook minder wordt. En wij willen vanmorgen toch ook weer mijn vrouw gedenken in het gebed. Laten we samen bidden. Heren, we buigen ons aan de morgen van uw dag voor uw heilig aangezicht, om van u te begeren dat gij met ons wilt zijn. Wij kunnen wel samenkomen in uw huis en zo hoort dat, want zo wilt u het. Wij mogen onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, hebt ge zelf gezegd. En zoals Israël de plicht had om samen te komen voor uw aangezicht in het heiligdom dat gij daar gevestigd had, en zo wilt gij ook van de nieuwtestamentische gemeente dat met name op de dag des Heren die gemeente zich zal vergaderen op de plaats van het gebed, waar ook het woord verkondigd mag worden, en dat ze zich zal stellen voor uw aangezicht, o God, om te horen wat gij te zeggen hebt. En dat mogen we dan ook vandaag weer doen. U geeft ons daar de gelegenheid voor. En En we zijn er vanmorgen. En er zijn er ook heel wat die niet lichamelijk hier zijn, maar die toch met ons mee verbonden zijn en met ons mee luisteren en deze kerkdienst meemaken. Onze zieken en verschillende ouden. Heren, dat is allemaal goed. Dat is allemaal in de weg van uw inzettingen en verordeningen. Maar we hebben meer nodig dan dat. Uw woord zal het ons ook vanmorgen weer duidelijk maken dat er een prediker kan zijn en dat er luisteraars kunnen zijn. Mensen zelfs die horen, die hun oren open hebben, maar waar het dan toch allemaal op wacht en waar het allemaal van afhankelijk is, dat is toch dat werk wat u alleen doen kunt. En dat niet alleen voor het eerst in een mensenleven, maar ook bij vernieuwing. Bij Lydia gebeurde dat toen daar aan de oever van de rivier buiten de stad voor het eerst. Maar het moest later weer gebeuren. En keer op keer moet u, Heren, door uw geest, door het onwederstandelijk werk van uw geest, ons hart openen, zodat we echt achter geven, zodat we verstaan en zodat het woord in ons leven ook vrucht draagt. En zo zien wij in onze afhankelijkheid vanmorgen tot u op, u erkennend en dankend voor uw goedheid die gij ons bewijst door ons hier te brengen en door ons in vrijheid nog de gelegenheid te geven om naar uw goddelijk woord te luisteren. En wat een wonder is dat, als we denken aan zoveel mensen, zoveel mede-christenen in deze wereld, die nooit de vrijheid hebben om samen te komen, die geen kerkgebouw hebben. En als ze het wel hadden, dan zou het misschien al lang onteigend zijn. Die ergens, ook nog in het geheim, in alle stilte, onder allerlei dreigingen samen moeten komen om uw woord te horen. Heer, als we onszelf vergelijken met vele mede-christenen, dan zijn wij rijk bevoorrecht, zeker. Dan hebben wij vele zegeningen, onverdiend. Doe ze ons maar zien. En doe ons er een recht gebruik van maken. En geef ons er maar een dankbaar hart voor. Maar heren, hoeveel we dan ook hebben, het blijft toch alles weer wachten op die zegen, die bijzondere zegen van boven. En als wij hier dan zijn, zien wij op tot u en wij bidden van u, heren. Zou u datzelfde willen doen als op die Sabbat buiten Filippi, toen daar een van uw knechten het woord sprak voor een handjevol mensen die samengekomen waren op de gebedsplaats. En toen er één uit die kring zo bearbeid werd dat haar leven daarna helemaal anders was. Zo bearbeid werd dat ze u daar voor het eerst in waarheid mocht ontmoeten. En dat wel zodanig dat haar leven vanaf dat moment geheel en al aan u en aan uw zalige dienst verbonden bleef. Heren, dat wonder, dat hebben wij ook nodig. Wie wij ook zijn, al hebben we misschien al ons leven lang in de kerk doorgebracht. Maar als ons hart altijd nog gesloten is, dan staan we er nog voor. En daarom, wie wij ook zijn, heren, of we trouwe kerkgangers zijn of dat we als het ware per ongeluk onder het woord gekomen zijn, zoals wij dat dan wel eens zeggen, zomaar verdwaald in een kerk terechtgekomen zijn, dat gebeurt eens een enkele keer, dan hebben we nochtans allemaal hetzelfde nodig, al zouden we het voor de eerste keer of voor de tienduizendste keer horen. We hebben nodig, Heren, dat u ons hart opent. Zou u dat wonder willen doen waar het nog nooit gebeurd is. En zoudt u er in ons midden ook willen opzoeken, Heere, die u oren geeft om te horen, aandacht geeft voor uw woord, maar bij wie gij vooral ook dat hart ontsluit, zodat het woord zijn werk, zijn kracht bewijst en zodat het zegen brengt voor uw eer en voor het heil van zo'n mensenkind. Heere, uw arm is nog niet verkort en u bent nog dezelfde in genade en in ontferming. En gij, Heere Jezus Christus, die in de dagen van de apostel Paulus, waar ons de schriften van getuigen, uitgegaan zijt om uw rijk te vestigen ook in de heidenlanden, die uitgegaan zijt om en in Klein-Azië en in Macedonië en met name in Filippi de banier van het evangelie te planten. Gij, Heere Jezus Christus, die van uzelf getuigd hebt dat aan u gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Gij die van uzelf zegt dat u de sleutels hebt van de hel en van de dood. Gij die ook de macht hebt om elk mensenhart dat van nature gesloten is te ontsluiten, te openen, de grendels die er zijn weg te schuiven en dat slot dat driedubbel verroest is toch te ontsluiten. Heere, wilt gij als die almachtige, als die overwinnaar, als die zaligmaker ook in ons midden werkzaam zijn. En ook hier, in harten die altijd nog dicht bleven, dat wonder verrichten, die kracht bewijzen, die genade verheerlijken, dat er mensenlevens nu nog, misschien wel onder het mom van godsdienst, maar toch nog verkleefd aan de wereld en aan de zonde, mogen worden veranderd en zodanig veranderd dat het de betuiging wordt, indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben. En zij dwong ons. O God, wat een wonder zal het zijn als u dat doet. Maar het zal toch ook gedijen tot de verheerlijking van uw naam. Het zal toch uitlopen op de grootmaking van uw deugden. Als gij zo uw kerk zou willen bouwen, door onbekeerden, onwedergeborenen, die almachtige krachten bewijzen. Heere, wilt u het doen? Wilt u het genadig doen onder onze kinderen en onder onze jonge mensen, dat zij in het begin van hun leven, in de lentetijd van het leven, dat leven al aan u mogen leren overgeven. Dat leven dat nog zoveel verwacht. Dat leven dat eigenlijk nog helemaal moet openbloeien van het begin af in uw dienst mag worden genomen, Heere. En dat onze kinderen en onze jonge mensen vroeg u de Heere mogen vrezen en dienen en liefhebben van ganser harte. En dat het geheim van hun leven mag worden, u de Heere toe te behoren. Dat het hoogste geluk in hun leven mag zijn, u de Heere te kennen. Bij u, door uw geest, thuis te mogen zijn. Opdat het ook van hen geldt, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Maar doe het ook bij mensen die al wat ouder geworden zijn, of die zelfs al oud zijn en die altijd nog zijn blijven leven met een gesloten hart. Heere, zoudt u daar dat wonder ook doen, onder de trouwe kerkgangers, onder de mensen die het allemaal al zo vaak gehoord hebben, die al zo verschillende keren zijn onderwezen, die er ook best over kunnen meespreken, over de waarheid en over uw woord, maar die altijd nog een hart hebben dat dicht is, gesloten. Zoudt u daar ook die kracht willen bewijzen, Heere, om ouderen en om ouden te winnen voor uw dienst en ze zalig maken te bearbeiden en die kracht in hun leven te bewijzen, waardoor het dan misschien aan het eind van het leven pas, maar dan toch nog voordat het einde kwam, opdat het daar toch nog eens geheel en al veranderen mag. Heren, er zijn er, en er zijn er toch heel wat, ook onder onze ouden, voor wie dat licht altijd nog verborgen is gebleven. Er zijn er die dat zelf moeten getuigen, leven lang onder het woord gezeten, en toch u de Heren niet waarachtig tot hun deel gekregen, toch nooit waarachtig overgegaan uit de duisternis in het licht. Heer, het kan nog, doe het, zoals bij Lydia, als in een ogenblik. Doe het onder de verkondiging van het evangelie. Doe het door uw almachtige kracht. Maar doe het niet alleen daar waar het voor de eerste keer nog moet plaatsvinden. Uw woord maakt ons ook duidelijk, Heren, dat uw volk en kinderen altijd weer afhankelijk blijven van dat werk van uw Heilige Geest. De discipelen waren volgelingen van u de Heren geworden. En na uw opstanding moest u toch ook weer opnieuw hun verstand openen, opdat ze de schriften zouden verstaan. Er zijn ook na ontvangen genade zoveel duisternissen nog overgebleven en zoveel dingen in de schriften die we niet doorzien. En zoveel dingen, Heren, die pas dan gaan leven en gaan oplichten als gij opnieuw licht laat schijnen in de duistere schacht van ons hart. Heren, wees u dan met ontferming over ons bewogen. En als we het dan over dat wondere werk van uw genade mogen hebben, laat het dan tegelijkertijd in ons midden plaatsvinden, Heren. Tot eer van uw naam, tot vreugde van ons hart, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verlevendiging van de hoop van uw volk. Ach, Heren, en laat er dan inderdaad ook vrucht mogen zijn, zoals daar, aan de oever van de rivier buiten de stad. En nu bidden wij u niet alleen voor de zegen over uw woord hier, we smeken u ook dat gij gedenken wilt aan alles wat vandaag in uw koninkrijk gebeurt, al de arbeid in dienst van het evangelie, de prediking van het woord, de verkondiging van het evangelie op andere wijzen. Heren, laat dat woord vergezeld mogen gaan met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Ook op de zondagschool, die vandaag weer bijeen gaat komen. En als dan vandaag en de komende weken weer het woord verteld mag worden aan onze kinderen, laat dat woord op die manier gebracht, zodat het de kinderharten poog te bereiken, inderdaad ook die kinderharten mogen raken. Zegen hen die dat werk doen, zegen degene die het werk op de scholen doen, christelijk onderwijs, dat verschillende plaatsen in ons land alweer begonnen is en hier in onze omgeving deze week weer zal gaan beginnen. Heren, wees met onze kinderen, wees met de leerkrachten en geef dat bijzonder ook dat evangelie uitgedragen mag worden en dat het onze kinderen mag bereiken. We dragen ook onze zieken aan u op. Heren, u weet ze, we hebben elkaar een aantal namen genoemd. U weet van al die moeite en die zorgen die er zijn bij hen die ernstig ziek zijn, bij haar, onze zuster Driessen, die al lange tijd eigenlijk op een ziekbed neerligt, waarvan iedereen weet dat het haar sterfbed worden zal, en die er nu al dichterbij komt, en zover wij dat dan constateren, nauwelijks meer bereikbaar is, althans ook niets meer terug kan geven en weer kan geven van wat zij denkt en wat zij ondervindt. Weest u haar nabij in haar hoge ouderdom, in deze kritieke fase van haar leven. En als het sterven zou worden, Heere, breid uw handen dan ook in dat ogenblik beschermend over haar uit en laten die handen tegelijkertijd ook dragend onder haar zijn. Opdat zij in dat uur, dat uiterste uur, veilig mag zijn in uw handen. Wij bidden u ook voor zuster Den Boer die ernstig ziek is en die toch ook op haar sterfbed ligt. Al kan dat misschien nog enige tijd duren, maar het wordt met haar ook al maar minder. Wilt u ook haar gedenken en haar met uw nabijheid vertroosten, haar sterken, haar lichaam en haar de ziel, en haar het licht van uw genade niet onthouden, Heere, maar met dat licht schijnen in haar hart dat van zichzelf ook geen licht heeft. Wees u ook met haar die ons lief is en voor wie we verschillende malen ook al uw aangezicht hebben mogen zoeken. Heere, u kent ook haar omstandigheden. We bidden u dat gij u over haar ook wilt ontfermen. Over haar lichaam, over haar ziel. En dat zij het ondervinden mag, Heere, dat u met uw nabijheid haar niet begeeft en niet verlaat, en dat u dat ook aan haar vervullen wilt. De Heere zal uitkomst geven. Heere, wij bidden u voor broeder Vroeg in de Wei, die gisteren dat transport heeft kunnen doorstaan en die nu in een ziekenhuis hier in deze omgeving moest worden opgenomen. U hebt hem nog gespaard. Allereerst toen hij daar in het ziekenhuis moest worden opgenomen met moeilijkheden met zijn hart. En onderweg hebt u hem beveiligd. En we vragen van u dat u hem ook daar waar hij nu behandeld wordt, uw nabijheid zou willen schenken. En dat u alles nog wel wilt maken met hem, met zijn vrouw en hun kinderen. En dat ook deze roepstem in hun leven zou mogen worden geheiligd. Ze kunnen niet zeggen dat ze zonder roepstemmen gebleven zijn, Heere, maar laat het vrucht dragen en laat het zegen geven. Uw naam erkennen wij ook voor de weldaad aan Ria Scheers bewezen, die een hele ernstige operatie onderging en toch door u geholpen is, doorgeholpen en zover alweer mocht herstellen dat ze uit het ziekenhuis kon worden ontslagen. Heere, de spanning is in een zekere zin gebroken. Er is veel spanning geweest. Maar ze blijft afhankelijk van uw zorg en van uw zegen en van uw hulp en van uw bijstand, van uw liefde ook. Want ook haar ziel heeft het nodig om door u ondersteund en gedragen te worden. En nu bidden wij, Heere, dat gij alle zieken gedenken wilt. En alle die het moeilijk hebben. En alle die een weg van beproeving moeten gaan. Ontferm u, Heere. En vergeef genadig al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 52 en 53. Wij vertoeven in gedachten dus nog altijd buiten de stad Filippi, op de plaats aan de oever van de rivier de Gangites, waar een handjevol mensen gewoon waren regelmatig op elke sabbat bijeen te komen. Vrouwen, Joodse vrouwen, en onder hen is een zekere Lydia, die proselyte, die heidin van afkomst, die het toch bij de heidense afgoden niet meer uit kon houden en die daar geen vrede en geen bevrediging voor haar hart meer kon vinden. De godsdienst die zij van huis uit had meegekregen, had haar teleurgesteld. En nu keerde ze haar rug niet toe op aan elke godsdienst. Nee, ze was gaan zoeken naar iets wat meer bevrediging kon geven. En dat had ze gevonden in de godsdienst van de God van Israël. En zo had ze zich aangesloten bij die kleine Joodse gemeenschap, zo klein inderdaad dat ze niet eens over een synagoge beschikten in Filippi, maar daar voelde ze zich toch beter thuis dan bij de heidenen en hun afgoden. En zonder dat zij dat wist, was er op deze manier al een stuk van de leiding van Gods voorzienigheid in het leven van deze Lydia. En diezelfde voorzienigheid Gods was ook werkzaam geweest in het leven van de apostel Paulus en zijn reisgenoten. Want de Heere had hen kennelijk ook naar Filippi gestuurd, zonder dat hij hen vertelde van tevoren wat ze daar allemaal zouden meemaken. Ze hadden van de Heere niet gehoord dat ze daar een Lydia zouden ontmoeten en een stokbewaarder. Nee, ze hadden alleen de conclusie in het geloof kunnen trekken uit de verschillende leidingen die de Heere in hun leven had gehad. Hier een deur dichtdoende en daar een deur dichtdoende en daar weer een verbod gevende, totdat dat gezicht van die Macedonische man het laatste stukje van de legpuzzel vormde en ze konden toen besluiten dat de Heere hen riep om in Macedonië het evangelie te verkondigen. Zo heeft de voorzienigheid Gods Paulus en Silas en Timotheus en nu dan ook vergezeld van dokter Lucas naar Macedonië, naar Filippi geleid. En Paulus heeft daar gezocht in die stad en toen vond hij geen synagoge. En toen zei hem zijn vermoeden dat er wellicht buiten de stad ergens een gebedsplaats zou zijn. En hij is daar gaan zoeken en zowaar daar vindt hij een handjevol vrouwen. En dat is dan zijn gehoor, daar spreekt hij. En dan gaat het niet om die andere vrouwen. Dan gaat het de Heilige Geest in de weergave van deze gebeurtenis met name om die ene vrouw, die purperverkoopster uit Thyatira, Lydia. Die hoorde, die daar niet haar tijd zat uit te zitten, maar die met twee geopende oren luisterde. Waarom heeft de Heere die twee bij elkaar gebracht, Paulus en Lydia? Waarom ontmoeten ze elkaar op dat moment? Toevallig? Nee, natuurlijk niet. Toevallig zou iets alleen maar kunnen zijn als er een toeval bestond. Maar alle dingen geschieden niet bij geval. Maar die worden geleid. Die worden bestuurd in Paulus' leven, in Lydia's leven. En er zit een patroon in. Er ligt een plan achter. God heeft ze daar bij elkaar gebracht. Met welk doel? Omdat de Heere deze Lydia, die hem niet kent, ook al is ze godsdienstig geworden. Omdat de Heere deze Lydia, die hem niet kent, maar die hij wel kent. Omdat de Heere deze Lydia, die hem niet lief heeft, al is ze dan nu aangetrokken door de godsdienst van de God van Israël,
maar die hij wel lief heeft en van eeuwigheid af al, omdat de God der voorzienigheid als de God der genade deze Lydia zaligmakende genade gaat schenken. Dat wil hij doen. En dat doet de Heere altijd via de middellijke weg. En omdat de Heere dat wil gaan doen in het leven van Lydia, bezoekt hij haar niet ergens zomaar als zij in haar handelshuis bezig is met purper verkopen. En bezoekt hij haar niet zomaar als zij op straat loopt en bij een vriendin op bezoek gaat of hoe dan ook. Nee, hij bezoekt haar als hij haar eerst onder zijn eigen woord brengt. En zo heeft hij het van die andere kant ook gestuurd, dat er een prediker zou zijn. Dat er iemand zou zijn die haar dat enige zuivere evangelie van de Heere Jezus Christus zou kunnen verkondigen. En al moet Paulus daar wekenlang voor reizen en al moet hij hier en daar en op verschillende plaatsen de teleurstellende ervaring opdoen dat hij de weg gesloten vindt en al openbaart de Heere hem voorlopig niet waar hij dan wel heen moet. God zorgt ervoor dat Paulus daar komt waar deze door hem van eeuwigheid gekende Lydia zich bevindt. En daar gaat het wonder gebeuren. Hebben ze dat geweten van tevoren? Oh, het zou kunnen wezen, maar dat kan ik niet bewijzen. Het zou kunnen wezen dat er op die Sabbat in het hart van Lydia op een bijzondere manier toch een gebed geleefd heeft. Want dat werkt de Heere wel. Als het uur van de toebrenging aanstaande is, dan doet de Heere dat menigmaal in het hart van die zoekende mensen, van die heilbegerig geworden mensen, dan wekt hij in hun hart, ik mag dat misschien een zekere verwachting noemen, of een gebed, of hoe dan ook. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Want Lydia was dan wel van die afgoden afgekeerd, en ze was dan wel tot de dienst van de God van Israël toegekeerd, maar dat betekent nog niet dat ze daar nu alle bevrediging in vond. Dat kan toch eigenlijk niet. In de godsdienst van de werken der wet kan een mens toch niet echt bediging vinden. Alleen, hij kan dat zolang als hij uit het werkverbond leeft. Maar anders niet. Nou, hoe dat geweest zij bij Lydia, ik weet het ook niet. Maar mogelijk, en dat doet de Heere wel eens, dat er in haar hart iets geleefd heeft van een zekere spanning, van een uitzien, van een verwachting. En bij Paulus, ach, deze apostel had het meerdere malen meegemaakt dat de Heere hem bekwaam maakte om het woord te verkondigen en dat hij dan ook nog vrucht op zijn arbeid mocht zien. En zoals elke ware dienstknecht van het evangelie zal toch zeker de apostel Paulus ook zijn tijden in zijn leven gehad hebben dat hij met een extra verwachting naar de preekstoel ging. Hij had daar geen preekstoel, dat begrijpt u, maar dan toch de plaats waar hij het woord ging verkondigen. Want dat gebeurt in het leven van Gods knechten wel eens, dat ze niet altijd alleen maar uit plicht, omdat God hen daartoe roept, omdat het weer zondagmorgen, zondagmiddag, zondagavond is het woord gaan verkondigen. Maar ze kennen tijden in hun leven dat niet de preekstoel hen naar de tekst, maar dat de tekst hen naar de preekstoel drijft. Dat het evangelie in hen als een vuur is, dat ze moeten laten schijnen, dat dat in hen is als een kracht die ze moeten laten zien en laten horen. En zo kan dat best geweest zijn bij Paulus, omdat dat in het leven van Gods knechten niet vreemd is. Dat hij op dat moment op een bijzondere manier aangegord is door de Heilige Geest om dat evangelie dat hij alom predikte van Jezus Christus en die gekruist. Daar, met klem, met ernst, met overtuiging, meer nog dan anders misschien, te brengen. Maar wat ze nou wel en wat ze niet beseft en beleefd hebben, één ding is zeker. Eén ding is zeker. En dat is dit. Als het bij de activiteiten van Paulus blijft, en als het bij de activiteiten van Lydia blijft, dan kunnen ze het goed hebben met elkaar. En dan kunnen ze fijn over die dingen spreken. En dan kan Paulus Lydia misschien wel het een en ander verklaren wat ze tot nog toe niet begrepen heeft. En dan kunnen ze het, ja, met elkaar een goede sabbatmorgen hebben, maar het eigenlijke werk is dan niet gebeurd. Paulus kan spreken, en dat zal hij wel met overtuiging gedaan hebben. Paulus kan spreken, en ik neem aan volledig dat hij het in getrouwheid gedaan heeft, en dat hij daar die naam van de Heere Jezus Christus, in wie hij al de zaligheid heeft mogen aanschouwen, zo heeft voorgesteld, dat hij als het ware die mensen, die hoorders, die vrouwen die naar hem luisterden, die naam in al zijn schoonheid en heerlijkheid zo zou hebben willen voorstellen, dat ze het zouden gaan zien wat hij gezien had. En Lydia zat daar met beide oren open te luisteren, niet verveeld, niet afgeleid, niet bezig met haar handel, niet bezig met allerlei sociale aangelegenheden. Satan hinderde haar in dat opzicht niet. De Heere hield de vorst der duisternis bij haar vandaan, zodat Lucas kan schrijven, ze hoorde. En toch, al is daar een sprekende, een getuigende mond, en al zijn daar luisterende oren, en al worden daar al de middelen gebruikt, de middelen der genade die de Heere in zijn goedheid gegeven heeft, als het daarbij bleef, en als het vanmorgen daarbij blijft, dan gaat Paulus onverrichte zaken straks van de gebedsplaats weg, en dan gaat Lydia straks onverrichte zaken van de gebedsplaats weg, en er is er niks veranderd. Maar nu laat onze tekst van morgen zien, en ik wilde dat toch afzonderlijk met u bespreken, en daarom heb ik dat er de vorige week niet bij genomen. Het is belangrijk genoeg, gemeente, en het is voor ons ook belangrijk genoeg dat we daar afzonderlijk aandacht aan schenken. De tekst laat zien dat er nog een derde is die aan het werk is. Eigenlijk hebben we die God, van wie het nou, over wie het nou gaat, al aan het werk gezien. Zij het dat toen de nadruk viel op de voorzienigheid Gods. Hij leidde Lydia's weg, Paulus weg. Hij leidde ze beide naar die kolonie in Macedonië. Beide naar die gebedsplaats buiten de stad. Maar nu gaat de Heere ons in zijn woord iets laten zien van nog een andersoortig werk dat hij doet. Welker hart de Heere heeft geopend. Wat is dat? Ja, u kunt dat omschrijven zoals u wilt, maar dit is zeker. Vanaf dat moment is Lydia's leven nooit meer hetzelfde geweest. Vanaf dat moment. Oh, er waren al heel wat dingen veranderd in haar leven. Ze was geen heidin meer, ze was een proselyte van het jodendom geworden. Ze ging niet meer naar de afgodstempel, ze ging naar de gebedsplaats in Filippi. Maar dat waren veranderingen aan de buitenkant. Dat waren veranderingen die te maken hadden met de plaats waar zij heen ging voor haar godsdienst. Dat waren veranderingen die te maken hadden met wat ze deed. Zo in haar godsdienstig leven en de openbaring daarvan. Maar er moet toch ook nog wat veranderen in het hart van een mens. Was dat nog niet gebeurd bij Lydia? Nee. welker hart de Heere heeft geopend. Daar ligt in, voordat God dat deed, was haar hart gesloten. En dat is zo'n wonder niet, want er is geen mens die van zichzelf een hart heeft dat ontsloten is. Geen mens. En dan denkt u toch niet alleen aan de heidenen, nietwaar? Want Lydia had zich van dat heidendom al afgekeerd. Ze was al aangetrokken geworden tot de God van Israël en tot de dienst van de God van Israël. En toch nog een gesloten hart, jazeker. Is een mens dan op weg? Is een mens dan zoekend? Is een mens dan bezig met de dingen van het woord van God en met de godsdienstige aangelegenheden en kan dan zijn hart nog gesloten zijn? Natuurlijk. Natuurlijk. Er is geen mens die God zoekt. En er is er geen één die van zichzelf rechtvaardig is. Er is er geen één die de Heere nodig heeft en naar de Heere vraagt. Lydia, net zo min als Paulus. Lydia, net zo min als die andere vrouwen in wier gezelschap zij zich bevindt. En elk mens, geboren en getogen onder Israël of opgevoed naar de wijze van de fariseeën, denk aan Paulus, of geboren en getogen in een heidensgezin, of geboren en getogen in een gereformeerd of christelijk gereformeerd gezin, geboren en getogen in een gezin waar de vreze des Heren wellicht is en waar het woord van God een plaats kreeg, een mensenkind gevallen in Adam, in zonde ontvangen en geboren, komt ter wereld met een gesloten hart. En zo leeft hij. En zo leeft hij maar door. Goddeloos of godsdienstig, bruut als een beest of op een zeer fatsoenlijke manier, slecht voor zijn naaste of goed voor zijn naaste, zonder gebed of met gebed, zonder de Bijbel of met de Bijbel, zonder kerkgang of met kerkgang, en zelfs een getrouwe kerkgang, zonder dit werk dat de Heere hier door Lucas laat beschrijven uit het leven van Lydia, heeft een mens een gesloten hart. Tenminste, gesloten voor God. En gesloten voor de genade Gods. En gesloten voor de Heere Jezus Christus. En gesloten voor het woord Gods. Niet gesloten voor de wereld. Niet gesloten voor de zonde. Maar voor God. Want we zijn allemaal van de Heere afgekeerd. U zegt dat is vernederend. Ik kan het niet helpen. Het is vernederend, maar het is Gods woord. U zegt dat is kwetsend, doe je je best en dan leef je godsdienstig en dan ben je ijverig en van je inkomsten geef je voor Gods koninkrijk en dan moet de mens nog horen dat hij een gesloten hart heeft en dat hij afkerig is van de Heere. Ja, neemt u het mij kwalijk? Kan me niet schelen ook. Maar God zegt het. God zegt het, en waarom zegt de Heere het? Omdat het zo is. En wij zullen dat moeten leren erkennen, gemeente. Want alleen in die weg zullen we leren verstaan dat genade vrije genade is. En dat genade alleen een zondaar redt. Hebt u het in uw leven wel eens erkend, voor God, Niet alleen verstandelijk, niet alleen rechtzinnig, want dan gaat het zo makkelijk en dan kunnen we zeggen een mens is in zonden ontvangen en geboren en hij is ongeschikt tot enig goed en geneigd tot alle kwaad en al die zinnen uit de catechismus en uit andere belijdenisgeschriften bewezen met teksten uit het woord van God, die kunnen we als we erin onderwezen zijn allemaal citeren en dan hebben we heel rechtzinnig het stuk van de doodstaat van de mens weer beleden. Jawel, maar we hebben er geen minuut korter om geslapen. En we hebben er geen ogenblik iets van benauwdheid of verschrikking of ontzetting in onze ziel van gevoeld. En we kunnen met deze waarheid, die een waarheid Gods is, net zo rustig oud worden. Net zo rustig onze dood tegemoet reizen. Maar als God het ons is laat zien, dat wij van nature niet deugen, omdat ons hart voor hem afgekeerd is, en vol boosheid en vol ongerechtigheid is, en gesloten voor hem, als God het ons laat zien, hoe oud zijn we? Dat hij al 20 jaar op dat gesloten hart geklopt heeft. Doe mij open. Doe mij open. En dat we doorgegaan zijn. De weg van het goeddunken van ons eigen hart. Of al 60 jaar misschien arbeid gedaan heeft. Mest, om een ander beeld te gebruiken, om onze levensboom gelegd heeft. En al 60 keer heeft die tuinman gezegd, laat hem ook nog dit jaar staan. Dan zal ik aan hem arbeiden, dan zal ik mest om hem leggen, dan zal ik alles doen. En nog altijd zonder vrucht en nog altijd zonder dat er iets van de Heere in ons voor de Heere in ons leven gevonden is. O gemeente, als God het ons laat zien door zijn Heilige Geest, wat het betekent dat we belijden dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Wat het betekent dat de Heere ons in zijn woord zegt dat ons hart van nature gesloten is. Dan kun je het niet meer zo makkelijk belijden, maar dan komt het eruit met een snik. Dan komt het eruit met tranen. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Als de Heere dat ons laat zien dat we blind zijn en geen licht hebben en geen kennis van hem en van zijn wegen hebben, en dat we nou zo al zo lang op zijn aardbodem geleefd hebben en onder zijn evangelie verkeerd hebben, zonder dat het ons wat deed en zonder dat het ons raakte. Als dat ogenblik aanbreekt dat de Heere ons gaat laten zien wat de mens van nature is. Nee, dan is de belijdenis van mijn gesloten hart niet zo eenvoudig meer. Maar dan kan ik dat alleen met schaamte en met smart voor God erkennen, Heere, mijn hart is dicht, mijn hart is gesloten, mijn hart is vergrendeld. En u hebt al zo vaak geroepen en zo vaak geklopt en ik heb altijd maar weer gezegd, misschien met mijn woorden niet, maar dan toch met mijn daden en met mijn leven, wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Oh, er zijn mensen die zich daar nooit druk om maken en die net zo rustig voortleven. Er zijn ook mensen die denken dat ze zien terwijl ze blind zijn. Die denken dat ze het weten terwijl ze niks weten. Die denken dat ze bij Gods volk horen terwijl ze er niet bij horen. Wat dwaas, wat erg. Nou, Lydia's hart was ook gesloten. Ondanks alles wat er gebeurd was. Ondanks alles. Ze was uit Thyatira naar Filippi gekomen. Ze was bij de heidenen vandaan bij de Joden terechtgekomen. En ondanks alles was ze toch een vrouw met een gesloten hart. En toen. En daar. welker hart de Heere geopend heeft. En dan gebruikt het Grieks een woord dat ook gebruikt wordt in Markus 7, waar verteld wordt van die doofstomme. Die wordt tot Jezus gebracht. En dan zegt Jezus: word geopend. Effata. Nou, dat was dan letterlijk, dat was dan lichamelijk bij die man. Maar zo heeft God het ook gezegd en zo heeft God het ook gedaan bij Lydia met haar gesloten hart. Word geopend. En toen heeft een goddelijke hand die grendels die vastgeroest zaten. En waar geen beweging in te krijgen was, weggeschoven. En dat hart, die deur van het hart, die vergrendeld was, die vast zat, die op slot was. Die deur van het hart heeft een goddelijke hand opengezet. Wat Paulus niet kon met al zijn welsprekendheid en met al zijn ernst. Wat Lydia niet kon met al haar aandacht, dat heeft toen een goddelijke kracht, een goddelijke hand in haar leven gedaan. Wat doet de Heere dan als hij dat doet? Ik zou u dat kunnen zeggen met de woorden van onze Dordtse leerregels. U bent mij misschien met uw gedachten al wel voor. Ik vind het toch de moeite wel weer even waard, gemeente, om dat belijdenisgeschrift dat helaas zo weinig bekend is, en wat vandaag de dag zelfs in gereformeerde kring ook al tegenstand gaat ontmoeten. Helaas, helaas en onbegrijpelijk. Maar om u dat prachtige belijdenisgeschrift van onze vaderen nog weer even voor de aandacht te brengen. Wel nu, daar lezen wij in hoofdstuk 3:4, paragraaf 11 voorts. Wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, en dat is hij aan het doen bij Lydia, zijn welbehagen uitvoeren in deze verkoren vrouw, of de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken. Dat was wat Paulus deed. En hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des Geestes God zijn. Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van diezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt, die boos was, goed wordt, die niet wilde, nu metterdaad wil, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden, levendmaking. Hoort u onze vaderen erover spreken, over dat werk dat de Heere daar bij Lydia deed? Dat is de wedergeboorte, dat is de vernieuwing, dat is de nieuwe schepping, dat is de opwekking van de doden, dat is levendmaking. Waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, de welke God zonder ons, zonder Lydia, zonder Paulus, in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen. Hoe belangrijk de verkondiging van het woord ook is. En hoezeer wij ook van Gods wegen gehouden en geroepen zijn om ons naastig tot de gemeente Gods te begeven, zoals we vorige week zagen, om zijn woord te horen. Als het meer niet is, Gemeente, u kunt, ik weet niet hoeveel kostuums verslijten in de kerkbank. Of mantels en jurken verslijten in de kerkbank. U kunt uw plaats uithollen vanwege de trouwe kerkgang. Als het alleen de uiterlijke prediking van het woord alleen is, dan staat u nog onverzoend tegenover God. En staat u nog met een gesloten hart bij hem. Nee, deze wordt niet in ons teweeg gebracht door middel van de uiterlijke verkondiging van het woord alleen. Nog door aanrading. Oh, ik zal het proberen te doen zoveel als in mij is. En zoals de Heere dat ook van zijn knechten vraagt, om het u op het hart te binden. Om het u in het geweten te schrijven. Om het u voor te stellen en om u te dringen. Om die weg des heils te gaan en door de poort, door de enge poort van de bekering in te gaan. Maar die aanrading, die kan het ook niet bewerken. En de gebeden die voor u opgezonden worden, die kunnen het ook niet bewerken. Maar als God op een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking in ons leven aan het werk gaat. De welke naar het getuigenis van de schrift in haar kracht niet minder is dan de schepping of de opwekking der doden. Nou, zo'n wonder doet God daar. En dat gebeurt onopzienbarend, dat gebeurt in stilte. Daar hebben aanvankelijk die andere mensen niet eens wat van gemerkt. Dat God daar zo'n wonder verrichtte, dat in haar kracht en omvang niet minder of geringer was dan de schepping van hemel en aarde uit niets. En dan de opwekking van de gestorven Lazarus, die al 4 dagen in het graf lag. Maar dat was het. Daar wordt de geestelijk dode Lydia levend gemaakt. De godsdienst had haar niet levend gemaakt. Nee. Haar zoeken had haar niet levend gemaakt. Nee. Haar ernst en haar ijver en haar kerkgang maakte haar niet levend. God opende haar hart door zijn onwederstandelijke kracht. En toen brak hij het verzet. En toen won hij haar in. Was dat allemaal nodig? Gemeente, is dat niet nodig bij een mens? Kent u uzelf? Hebt u van dat werk der genade, van dat werk des Heren in uw leven kennis gekregen? Weet u ervan dat de Heer het hart van een mens, dat de Heer uw hart opende? Daar ben je bij. Daar ben je bij dat de mens luistert en dat hij dan toch, ja, op een andere manier gaat luisteren. Dat het toch anders wordt. Wat neemt de Heere dan weg? Nou, er waren bijvoorbeeld de Joodse vooroordelen. Ik weet niet hoe lang zij daar gezeten heeft in die kring van die Joodse vrouwen. Maar ze heeft natuurlijk daar het onderwijs gehad in de wet van Mozes. En ze heeft daar onderwijs gehad in dat evangelie. Wat in feite geen evangelie is. Namelijk dat de mens langs zijn eigen inspanningen, langs zijn eigen ijver en zijn eigen getrouwheid en zijn eigen gehoorzaamheid. Langzaam maar zeker die ladder moet beklimmen die hem in het eeuwige leven zal brengen. Zo werd het toch voorgesteld, niet waar? Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En nu moeten die vooroordelen die er dan bij Lydia zo langzamerhand gekweekt zijn, weggenomen worden, want nu moet ze gaan geloven in een gekruisigde zaligmaker. En nu moet ze gaan geloven in de gerechtigheid die totaal buiten haarzelf ligt. En nu moet ze gaan geloven, en dat is de inhoud van de prediking van de apostel Paulus altijd geweest, Jezus Christus en die gekruisigd, dat een mens met al zijn ijver en met al zijn inspanning ook nog niet 1 centimeter opschiet. en verder komt en met al zijn ijver nog niet één nagelschrapsel tot zijn zaligheid kan toebrengen. En zit een mens, ook als die ernstig geworden is en ook als die zoekend geworden is en ook als die op de toeleidende weg gebracht is, juist dan zit een mens dan niet vol met allerlei vooroordelen. Ik denk eens even aan Naaman. Naaman was naar het land van Israël gereisd met zijn Melaatse lichaam. En hij had gehoord dat er een profeet was. En van die profeet werd verteld dat hij Melaatse kon genezen. Die boodschap geloofde hij, zijn koning geloofde die boodschap. En vandaar dat die koning hem gezegd had, ga daar dan heen naar die profeet waar die slavin nu van gesproken heeft. En er was geloof in het hart van Naaman, want anders zou hij die reis ongetwijfeld niet hebben gemaakt. Maar behalve dat hij geloof had dat die profeet in Israël macht had, zo dacht hij dan, om melaatsheid te genezen, was er in datzelfde hart van Naaman ook nog zoveel wat helemaal niet van God was. Er was nog zoveel wat alleen maar van zichzelf was, zijn eigen gedachten, zijn eigen ideeën. Later zegt hij het ook, als hij daar voor de deur staat, is hij knap beledigd dat die profeet alleen maar zijn knecht naar de deur stuurt en zegt, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan en gij zult gezond worden. En dan is Naaman beledigd en gekrenkt, want hij zegt tegen zijn knechten, ik dacht dat hij zelf naar buiten zou komen en dat hij zijn hand op de zieke plek zou leggen en dat hij zo zou genezen. O, Naaman had zijn genezingsweg helemaal in zijn gedachten. Dat had hij helemaal uitgerekend, dat waren zijn vooroordelen, zijn ideeën. En neem het nu eens op geestelijk gebied. Als een mens zich bezighoudt met de zaligheid van zijn ziel, als hij zoekt en bidt en vraagt en denkt en worstelt, dan kan dat van de Heere zijn. Dan kan dat al voorbereidend werk van de Heere zijn, zeker. Maar dan zit daar nog zoveel werk van ons tussen, want we hebben gehoord, bij die ging het zo. Dan zal het bij mij toch ook zo moeten gaan en die leren het langs die weg. En dan zal ik er toch langs die weg ook wat van moeten hebben. En dat maken we onszelf wijs en we laten het ons door anderen vertellen. Want zo ging het en zo gaat het. En we hebben er geen erg in dat het heel anders ging als bij Naaman. En dat het heel anders ging zoals bij Lydia, want niet via Mozes en niet via de werken der wet en niet via zelfs maar een stukje van onze gehoorzaamheid of onze gerechtigheid. Het gaat anders dan wij ooit gedacht hadden. Waarom? Omdat het wonder er anders niet in zou zijn. Als het gaat of half gaat zoals wij het hadden gedacht, dan kunnen we zeggen, ja, zie je, zo dachten wij, zo zou het gaan. En dan zijn wij mensen die het half en half hadden voorspeld. Maar daarmee hebben we tegelijk aan de eer Gods wat afgedaan. Maar als de Heere werkt, o, wees u ervan overtuigd, het gaat anders dan u gedacht had. Als de Heere werkt voor het eerst of bij vernieuwing, het gaat verrassend. Als de Heere werkt, dan, ik denk weer aan die woorden van de Dordtse leerregels, dan verlicht hij het verstand. Bij Lydia ook. En dan hoort ze woorden die ze nog nooit gehoord had, maar ze hoort ze ook zo. Zelfs als Paulus uit het Oude Testament citeert, en dat deed hij altijd in bijzijn van Joden, dan hoort hij ze, hoort zij ze zo, alsof ze geheel nieuw zijn. Dan krijgt ze pas zicht op dat woord. Dan krijgt ze pas zicht op God. Dan krijgt ze ook pas zicht op wat genade is. Dan krijgt ze pas zicht op wat zonde is. Misschien heeft ze zich vroeger ook wel eens ongelukkig gevoeld. Misschien heeft ze zich wel eens ellendig gevoeld. Misschien heeft ze wel eens schaamtegevoel gehad als ze dacht aan wat ze zei tegen die. Of wat ze gedaan had, gemeen gedaan had tegenover die. Een mens heeft ook voordat hij wedergeboren is wel eens schuldgevoelens, wel eens wroeging, wel eens spijt. Wel eens een stukje verdriet over zijn zonde en hij schaamt zich wel eens, zodat hij de gedachte aan dat kwaad maar liefst probeert weg te dringen en te vergeten. Maar als God je verstand, als God je hart opent, kijk je toch nog weer anders tegen die zonde aan. Schaam je je er net zo goed nog voor. En dan vliegt het schaamrood soms net zo goed nog naar je kaken, maar nou wordt het schuld voor God. En dan krijgt de mens er een verbroken hart bij. En dan gaat de Heere met die genade dat hart dat hij breekt ook voor zich en voor zijn dienst inwinnen. Oh, voor die tijd heb je misschien ook wel eens wat indruk gehad van de goede tierenheid. Gods, wat een wonder. Niet waar? Wat een wonder dat de Heere je zo lang al gespaard heeft. Wat een wonder dat de Heer al zo lang geduld met ons gehad heeft. Wat een wonder dat de Heer. En daar kan een mens wel eens een indruk van hebben. Niet waar, als er plotseling in zijn omgeving iemand sterft, zomaar wordt weggerukt, midden uit het leven en dan nog onverzoend voor God moet verschijnen ook. En dan komt in één keer de vraag naar je toe, als ik het eens geweest was. En dan de dankbaarheid die het hart dan kan vervullen, maar ik ben er nog. Ik leef nog. God is nog goed voor mij. Oh ja, daar kan een mens wel eens indrukken van hebben, van de goedheid, van de zorgende trouw van de Heer. Maar als je hart geopend wordt, dan kijk je tegenover die goede tierenheid Gods nog weer anders aan. Dan worden, is dat maar niet alleen een wonder dat je nog leven mag, maar dan is het een wonder dat God nog bemoeienissen met iemand wil hebben. Dat de Heere nog aan zijn ziel wil arbeiden. Dat de levenstijd nog genadetijd is. En dat de Heere nog in zijn gewilligheid en in zijn zondaarsliefde klopt op de deur van mijn hart. En dat ik nu nog zalig kan worden. Niet waar? Dan gaat de mens, doordat dat verstand verlicht wordt en dat hart geopend wordt, dingen zien die hij zo nog nooit gezien heeft. En weet u, vers 15 moet maar blijven liggen tot volgende week, daar kom ik niet meer aan toe. Maar weet u ook dit, als het werk van de Heere zodanig is in het leven van een mens als bij Lydia, dan gaat het ons in die evangelieprediking niet meer om de woorden. Dan gaat het niet meer om de verhalen, dan gaat het niet meer om de kennis. Want dat kan ook een tijd zo wezen. Je hebt van die mensen, en dat zijn niet de slechtste kerkgangers, gegarandeerd niet. Die zitten daar en die luisteren en die hebben aandacht en die zijn erbij betrokken en die willen erover spreken en die zijn er helemaal bij geïnteresseerd. Dat zijn niet van die mensen die zondags in de kerk komen en die zeggen, nou, die plicht heb ik ook weer gehad. En zodra ze in de kerk zijn, dan grijpen ze weer naar de krant of naar een ander ding wat hen helemaal niks leren kan ten aanzien van hun ziel of zaligheid en van de behoudenis van hun ziel. Maar dan zijn ze totaal weer bezig met de aardse dingen. Nee, er zijn ook kerkgangers, en gelukkig, die in het huis des Heren zitten met aandacht. En als ze thuiskomen, dan willen ze er nog eens over nadenken en over spreken. En dan willen ze nog eens wat nakijken. Ook en als ze een Bijbelverklaring in huis hebben of ze hebben andere goede boeken, dan zullen ze die met name ook op de dag des Heren eens uit de kast halen om op die manier hun kennis te vermeerderen. Maar, vraag je nou zulken, hoe staat je hart tegenover de Heren? Dan zijn er van zulke mensen toch heel wat bij die zeggen ja. Ik heb er geen kennis aan. Ze zijn wel geïnteresseerd bij de woorden, bij de theologie. Bij alles wat de Heer in zijn woord zegt. Je kunt er dankbaar voor zijn als dat zo is. Maar nogmaals, als het hart geopend wordt, gemeente, dan gaat het mij niet meer om het begrippenmateriaal. Dan gaat het mij niet meer om de woorden, om de dingen zoals die daar staan en zoals er over gesproken kan worden. En de mening van die en daartegenover de mening van die. Dan gaat het me niet om de theologie. Dan gaat het mij zelfs niet eens meer uitsluitend om de voorwerpelijke waarheid alleen. Maar dan gaat het om de beleving ervan. Om de zaken in het hart. Dan gaat het me niet om God, maar om een ontmoeting met God. Dan gaat het me niet om genade en wat dat is en hoe dat werkt en in wie dat te verkrijgen is. Maar dan gaat het me om de beleving van die genade. Een door de Heere geopend hart gaat naar God uit. Dat schreeuwt naar God, dat hongert naar God, dat dorst naar God, dat verlangt naar de woorden van de levende God. Dan gaat het zo'n hart niet alleen maar om Christus en om zijn vernedering en zijn verhoging en zijn ambten en zijn staten en zijn... Maar dan gaat het om de kennis, de persoonlijke kennis. Van die Christus, in het midden van mijn nood, in het midden van mijn ellende, mijn ziel die tot God schrijdt. En mijn hart dat naar hem verlangt en dat pas bevredigd kan zijn als hij zegt, ik ben uw heil. Nou, dat is nou iets wat er gebeurt in een door de Heere geopend hart. Dat kan niet bij de Heere vandaan blijven. Dat zoekt, dat vraagt, dat worstelt om God en is pas tevreden als de Heere komt en werkt en zo'n mens aan zijn hart drukt. En dan krijgt dat woord een echo in je eigen ziel. Dan raakt het. En dan zou je dan, zoals Lydia daar met 10 andere vrouwen zitten of met 20... Ze heeft in die vrouwen geen erg meer gehad. En ze heeft niet geweten wat die droeg en wat die droeg en hoe die eruit zag enzovoort. Want zij zat er alleen, begrijpt u? Je kunt met 400 in de kerk zitten. Maar als de Heer je hart opent, zit je er alleen. En dan is alleen God er maar. En jezelf. Dan valt de hele massa weg. En dan valt de prediker ook nog weg. Dan ben je er alleen met God. En dan zet dat het hele leven ook om. Dan komt dat uit in allerlei dingen. Maar daar zou ik dan over gesproken hebben, maar ik doe het niet. Dat moet dan maar wachten. Bij leven en welzijn. Maar nogmaals, de Heere doet het. Welker hart de Heere opende. En wat brengt dat als het goed is in ons leven teweeg? Gemeente, dat we nu op de knieën komen. En dat we niet ophouden met bidden en worstelen en smeken tot God en zeggen, Heere, we hebben gehoord dat u het moet doen. Ja, God moet het doen. Is waar. Maar dat het ons dan zo tot de Heere en tot die God van wie we afhankelijk zijn uitdrijft, dat we niet rusten voordat we het van hem verkregen hebben, wat Lydia van hem verkregen heeft. O, gebruik deze waarheid, en ik denk dat de reden is om het te zeggen. Gebruik deze waarheid. Ziet u God moeten doen. Gebruik die niet tot uw verderf. Het is waar. En ik zou ook niks anders willen preken. God moet het doen. Maar ik zeg u erbij, en dat laat de schrift ons vanmorgen helemaal toe. God doet het ook. Hij is gewillig om het te doen. En hij wacht op zo'n zondaar die zich tot hem wendt en die zegt, Heere, ik kan het zelf niet. Ik heb het vanmorgen begrepen, al versta ik het lang nog niet, maar ik heb het vanmorgen begrepen dat mijn hart vergrendeld is, verroest is, vast is. En dat ik er zelf niks aan veranderen kan en dat het toch open moet, maar dat alleen u het doen kunt. Dat een almachtige kracht eraan te pas moet komen. Heere, zoudt u dat wonder doen willen?
Zoudt u die genade aan mij onwaardige bewijzen weer, Heere, u moet het doen, want anders komt er niets van terecht. Maar uw woord liet zien dat u het deed in het leven van een Lydia, die was het toch ook niet waard. Heere, doe het ook aan mij. Amen. En dan zingen we nu maar Psalm 130. In plaats van wat er op het bord staat, Psalm 130. Het laatste vers.
Barmhartige God, wij danken u dat gij zulke wonderen wilt verrichten. En wat zijn het grote wonderen. O, als we daar zo theoretisch tegen aankijken, wat zegt het ons dan? Maar als een mens er ooit in zijn leven iets van heeft leren zien, wat voor een hart die van nature heeft. Als hij er ooit iets van gezien heeft en dan nog maar iets, in welke toestand hij door de zonde terechtgekomen is. Als we er meer van weten dan alleen wat ons verstand ervan weet. Maar als we er beleving van hebben verloren te zijn. Heren, dan is het een wonder als gij het anders maakt. En dan wordt het als een wonder beleefd ook als u het anders maakt. Als een onbegrijpelijk wonder van de almacht van de drie enige. Als dat gebeurt, heren. Dat ons hart geopend wordt. Dan is het soms zo groot dat we het zelf niet eens konden en kunnen geloven dat het is gebeurd. En dan zoeken we, dan begeren we van u nieuwe bewijzen om toch echt te kunnen geloven. Dat heeft God gedaan. Het is te groot om waar te zijn. O Heere, maar dat wonder wilt u doen. U hebt het ook gezegd vanmorgen. En u zegt het zo vaak in uw woord, u wilt het doen. U stelt het ons in de schriften niet voor als iets wat toen vroeger wel gebeurde, maar wat vandaag onbereikbaar is. U stelt het ons niet voor, Heere, om in ons zoeken en in ons worstelen en in ons tasten ons iets te laten zien van wat vroeger mogelijk was, maar wat vandaag niet meer gerealiseerd wordt. U doet het nog. U doet het nog. Heere, doe het ook in ons midden. O, dat er velen zijn die er nu om leren bidden. En die beseffend dat het van u moet komen, u ook geen rust meer gunnen voordat ze in hun leven geleerd hebben dat gij het ook in hun leven gedaan hebt. Heren, doe dat bij jong en oud. En draag zo zorg voor de voortgang van uw werk, voor de verheerlijking van uw naam, voor de zaligheid van zondaren. Wilt u, o God, aan ons denken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 87, het vierde vers. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.